unter dem sich in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen hat. Dieser Raue Haus wird in der Ewigkeit an die neu glasfahrende Werken von seinen Handeln zur Gnade. Barmherzigkeit und Friede sei bei den Anfang geschenken, auf bei den Vorgänger reichlich vermenigvuldig von Gott und Vater. En van Jezus Christus der Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen Psalm 122, vers 1 en 2. Samen uit de Korinthebrief van de apostel Paulus aan die van Korinthe, het laatste hoofdstuk. Ik noem het 2 Korinthe 13.
dit is de derde maal dat ik tot u kom in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezend aan degenen die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen dat, zo ik wederkom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeven van Christus die in mij spreekt, welk in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, zo leeft hij nogthans door de kracht God. Want ook wij zijn zwak in hem, maar we zullen met hem leven door de kracht God in u. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt. Beproef uzelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet. Niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niet tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde gestrengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voort, broeders, zijt blijdig, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leef in vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heiligen kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Verootmoedigen wij ons dank voor het aangezicht des Heeren en smeken hem om zijn zegen. Heere, getrouwe en genadige God, daar is weer een week voorbij gegaan. Een week waarin ge ons gedragen hebt. Waarin ge ons verzorgd hebt. Waarin ge ons bij het leven bewaard hebt. Dat in onderscheiding van vele anderen. Die in die voorbijgegane week voor uw rechterstoel gekomen zijn. Die er lot voor altijd beslist geworden is. Gij laat ons in het heden der genade. Gij geeft ons eten en drinken en klederen. Gij doet ons voor uw aangezicht komen rondom uw geopend getuigenis als uw gemeente in het midden van uw huis, opdat we samen uw weldadigheid erkennen zouden en uw naam zouden danken voor uw grote goedertierenheid die gij ons bewijst. De Heere, u weet het, dat we ons daartoe onbekwaam zijn, dat we niet kunnen bidden naar de regel van het heiligdom, maar dat we ook niet kunnen danken zo dat het uw aangenaam kan zijn. En daarom vragen we toegang tot u in hem die de biddende en die de dankende hoge priester is, aan uw rechterhand, wiens gebed ge altijd hoort, omdat zijn gebeden steunen op zijn gerechtigheden en omdat zijn dankzegging opstijgt uit een volmaakt hart. Heere, geef ons dan in die weg vrijmoedigheid om het aan u te beleiden dat in ons geen goed woont, om te bekennen voor u dat wij het ook zouden weten. Gij weet het, o God, alles volmaakt, maar dat wij het ook zouden weten dat wij stof en as zijn. En doe ons dan ook op die plaats uw naam aanroepen, dan alleen zult gehoord want gij woont bij gebrokenen van hart en gij troost alleen de troostelozen. Dat u dan in deze dag tot ons nederdaalde, Heere, niet dat wij u iets behoeven voor te schrijven om ons te genezen, want gij kent onze kwalen en gij weet veel beter als wij wat we nodig hebben om daarvan verlost te worden. Maar wij smeken het van u, omdat u het gezegd hebt, omdat u van een huize Jacob erom gebeden zijn wil, zegt ge, dat ik het u doe. Nu dan, Heere, geef ons dan voor en boven alle dingen uw lieve Heilige Geest, want die leidt ons in al de waarheid. En al zegt die Geest dan ook tegen ons dat het erbarmelijk, dat het erg met ons gesteld is, Heere, dat is niet erg. Als die Geest het tegen ons zegt en wij het mogen gaan bekennen voor uw aangezicht, dan is het toch verlossing. Dan is het toch redding, want daartoe hebt u ons juist in uw huis vergaderd. Om ons te doen horen dat er verlossing is voor ellendigen. En dat er voor troosteloze troost is. En dat er voor hulpeloze hulp besteld is bij een held die verlossen kan. En dat er voor zondaren een zaligmaker is. Want Heere, we hebben veel meer te lijden in ons leven. U weet het, van onze achterloosheid en harteloosheid en indrukkeloosheid. Als dat we lijden van ons schuldbesef. En daarom maakt het nog eens levend in het hart van uw kinderen. Ze weten wat het is u achterna te smeken. En ze kennen de plaatsen der eenzaamheid waar ze een nood voor u uitschrijven. En ze bidden het ook in deze uren. Ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Maar wil u dat ook leren, Heere, aan degenen die het nog niet bij ervaring kennen. Die er dus ook geen rechte behoefte naar kunnen hebben. Want wat we nooit gesmaakt hebben, kunnen we toch immers niet naar verlangen. Maar nu roept u de dingen die niet zijn alsof ze er waren. Want u spreekt en het is en u gebiedt en het wordt er stond. En daarom, Heere, zou u ook vanmorgen door de bediening van uw woord uw genade kunnen werken in de harten van mensen die nog genadeloos zijn. Die zonder God in de wereld leven en die geen levende hoop hebben op de verlossing die in Christus is. Wil dan in deze uren krachtig werken in hun harten. Ja, Heere, trek er velen uit de duisternis. Opdat ze komen zouden tot de stoelen des gerechts die voor het huis van David in Jeruzalem voortgezet zijn. Opdat daar hun rechtszaak gericht en hun twistzaak getwist worden zou. En hun recht zou worden uitgebracht in die ander, klaar als de middag. Heere, geef ons dan samen in ootmoed daarom te mogen vragen. U hebt zo dikwijls de stem uw gemeente gehoord. Wanneer zal een enig man een noodgeschrei tot u opstond. Want geleend het oor tot ons geroep. We hebben met een getrouwe God en met een lieve zaligmaker te doen. U schrijft het op elke bladzijde van uw woord dat hij tot u komt. Door u nimmer zal worden uitgeworpen. Heere, gerechtigheden zijn er bij ons niet. Ons leven dat voorbij snelt is vol zonden en vol ondeugden. En elke dag weer opnieuw, dan geven we u stof genoeg om ons voor altijd van voor uw aangezicht te verstoten. En toch, Heere Jezus, kunnen we uw troon niet loslaten. Daar gij een grote God die geopend hebt in de zoon van uw liefde tot een troon van ontferming. Want waar zullen we anders heen gaan om verlossing en om genezing van al onze zonden? Wil u ons daar reinigen door de kracht van uw bloed en onze geest verdieven, opdat we met de vleugelen des geloofs het stof verlieten en opvaren mochten door het geloof, om dat hoger en reiner goed te mogen najagen, waar uw knecht van zegt, niet dat ik het al reden verkregen heb, ook ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag erna, of dat ik het ook grijpen mogen, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Heere, als we dan in een uren van voorbereiding samengekomen zijn, ach, wil ons dan bewaren dat we niet in een vrome, fariseïstische zin ons in deze week wat beter zouden aanstellen als dat we in werkelijkheid zijn. Want dat is u niet aangenaam en onze ziel niet profijtelijk. Maar Heere, wil ons oprecht maken in deze week. Opdat we het in zonderheid zouden zien in deze week van voorbereiding, welke ellendige schepselen wij toch zijn. Dat we diep en grondig van onze hulpeloosheid en ellende overtuigd zouden worden. door de geest des oordeels en des uitbranding van alle krachten afgestoten, opdat we ons betrouwen nou alleen nog te zetten op zijn Heer en op zijn genade. Dan is het voor ons genoeg en het is voor u genoeg. Dan krijgen wij de zaligheid en u krijgt de eer. Laat het zo eens mogen zijn, Heere. Uw arm is sterk genoeg om het te werken. En de werken van de duivel en van de zonde kunnen uw genade niet verhinderen. Want de loop van uw koninkrijk zal er niet door worden opgehouden. Want ge doet alles wat ge begeert in de hemel en op de aarde. Heere, dat is dan ook onze steun in deze onze sleping. Dat gij machtig zijt om te werken waar het niet is. En om het te versterken daar waar uw hand het gerocht heeft. Heere, willen we ook gedenken aan al degenen die ziek zijn, die vanmorgen met ons niet kunnen zijn in uw huis. Laat ze uw vrede en uw bijstand mogen ervaren aan al de plaatsen van uw heerschappij. Die thuis zijn, de ouden van dagen, die de anderen moeten waken, die de zieken of de ouden verplegen, schenken ze uw nabijheid te mogen ervaren. Heere, wij vragen uw zegen over de ganse kerk van Jezus Christus over het rond van de wereld, ook in ons vaderland. Zegen al uw knechten die u geroepen hebt uw woord te bedienen, laat ook uw dienstknecht vanmorgen niet beschaamd zijn. Getrouwe God en barmhartige Vader, onze ogen zijn op u geslagen. Gelijk de ogen van een dienstknecht op zijn Heer, zo verwachten wij ook van uw hulp en bijstand te mogen ontvangen, opdat we goed zouden spreken van het beloofde land, en van uw o grote koning, die niet verlaten zal wat uw hand begon. Wil ze gedenken, al degenen die tot u vluchten, in de nood van de zielen, en ze vertroosten zich op de weg des levens geleid hebt, en ons zo voorbereiden, om op de komende Sabbat, zonder te schrikken uw aangezicht te mogen ontmoeten, aan uw heilige dicht, en in zonderheid de gemeenschap met u te smaken, in brood en wijn. Hoor ons dan, Heren, vergevende al onze zonden, waarmee we u bedroefd hebben, ons reinigen door de kracht van uw bloed in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 139 het eerste, het tweede en het 14e vers.
niet in het woord van God, terwijl wij vanmorgen bij gelegenheid van de voorbereiding voor het heilige avondmaal, welk aanstaande zondag staat bediend te worden, bent u te prediken, vindt u in 2 Korinthe 13, het vijfde vers, het eerste gedeelte. Ik noem u 2 Korinthe 13, vers 5, alleen deze woorden: onderzoek u zelven of gij in het geloof zijt. Beproeft u zelven. Deze tekst spreekt ons dus van een oproep tot noodzakelijke zelfbeproeving. We willen achtereenvolgens eerst stilstaan bij de aanleiding tot deze oproep. In de tweede plaats, de wijze waarop deze zelfbeproeving moet geschieden. En ten derde willen wij dan zien de vrucht die wij van deze zelfbeproeving mogen verwachten. Dus een oproep tot noodzakelijk zelfonderzoek. En dan zijn onze drie hoofdgedachten. Ten eerste de aanleiding tot deze oproep. In de tweede plaats de wijze waarop deze zelfbeproeving moet geschieden. En ten derde de vrucht die wij hiervan mogen verwachten. Het was voor Gods kinderen onder de oude bedeling van het verbond een verbazend heugelijke tijd wanneer zij zich klaarmaakten om op te gaan naar Gods huis. Dat stond in het midden van Jeruzalem op Sion's top. Dagen, weken van tevoren bracht men zijn zaken op orde om met zoveel mogelijk huisgenoten de tocht naar Sion te kunnen aanvangen en voor Gods aangezicht in Jeruzalem te kunnen verschijnen. Men zong op de weg naar Jeruzalem liederen die genoemd worden in de Bijbel de liederen Hamale, de liederen der optochten. We hebben er straks ook enkele versen van gezongen bij het begin van deze dienst. En dan merk je de vreugde die er was in het hart van Gods kinderen. In het 3000 jaar mocht Israël komen voor Gods aangezicht, om dan in zonderheid hun offer aan de goden te wijden, maar ook de zegeningen en de trouw van de verbond God te mogen ervaren vanuit het heiligdom. Wanneer ze daar zagen en wanneer ze daar hoorden de boodschap van vergeving en van genade voor alle ware boetvaardigen, voor alle zondaren die hun zonden aan God beleden en kwamen om genade en om ontferming bij God. Maar daar was ook beduchtheid, daar was ook schroom, daar was ook vrees in het hart van de kinderen die de liederen daarop tochten zo. Want in de zaden is straks ook gezongen, daar staan de stoelen des Gerichts. De stoelen van het huis van David, zoals altijd in de poorten de oudsten der stad gezeten waren, die ook tevens de rechters waren over al het onheil wat in de stad geschieden, zo staan ook in de poorten van Jeruzalem de rechters. Daar staan de rechterstoelen voor het volk van Israël, opdat langs die rechterstoelen heen gelijk zouden worden tot het heiligdom der Heer. Maar wie de mens die niet rein was van hart en hand, wie de mens die zich levitisch verontreinigd had, die rechterstoelen die spraken een onverbiddelijk hout tegen al degenen die zich niet hielden aan de inzettingen des Heeren. Ziet dat op die levitische reinheid, dat afgezonderd zijn van de doden, dat zich niet verontreinigd hebben met iets wat God verboden had te gebruiken of omgang mee te hebben. Ziet dat op die uiterlijke reinheid, want die rechterstoelen in Jeruzalem, die waren daar niet geplaatst om het hart van de mens te beoordelen, of het al of niet bezitten van genade, maar die waren daar slechts omdat ze oordelen zouden over de uiterlijke staat, over de levitische reinheid, over het al of niet mogen komen voor het aangezicht van God. Want wie klinkt de berg des Heeren op? En wie zal de opgewijde tot verdoog van Israëls God betreden? Alleen de man die er rein is, van hart en hand.
Dat betekent natuurlijk niet dat mensen moeten zijn zonder zonden. Dan hadden ze die poorten van Jeruzalem wel zo goed kunnen sluiten. Want dan had er niemand op God genaderd. Natuurlijk betekent dat het niet. Want de Heer verzoekt juist de zulke tot hem te komen. Die onder de last van de ongerechtigheden gebogen gaan. Maar daar betekent het dat degenen die dus rein zijn van hart en hand. Dat wil zeggen in de eerste plaats. Leviet iedereen. Niet bezondigd met die dingen die God verboden had. Maar ook in de tweede plaats. Oprecht van hart. Dat wil niet zeggen zonder zonden. Maar dat wil zeggen oprecht in de belijdenis. Van de zon. Niet als een vrome, het gezuinde fariseer, maar als een oprechte van hart en als een reine van hart, die het zegt met David: ik bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleef na ernstig overleg mijn boze daan. Daar heb je nu de man die rein is van hart en hand. Hoe zou u denken te bezweken onder de lot van zijn ongerechtigheid? Zegt de Heer tegen welke Nathanael, dat is een Israëliet, zonder bedrog. Wij naderen de tijd dat het dit jaar hier in het midden der gemeente zal worden aangericht. En dat zijn die bijzondere tijden in de gemeente van Christus, zoals ook de gemeente van het Oude Testament kennen. Niet dat we in de week van voorbereiding nu ons beste beentje eens voor moeten zetten en met een beslist uitgestreken gezicht deze week naar niemand moeten kijken en ons in deze week in zonderheid in een keurslijst van allerlei plichten en vereisten moeten wringen waar we vorige week misschien niet eens aan gedacht hebben, om dan zo als een door zijn eigen werken geheiligde aanstaande zondag met wat verkeerde offeranden die toch God niet rieken kan voor God te naderen, zo niet. Zo niet, oh zeker zo niet. Maar de week van voorbereiding is het bijzonderheid opdat we weer eens tot onszelf zouden komen. Opdat we weer eens eerlijk ons hart voor God zouden blootleggen. Opdat we ons hart zouden toetsen aan die enige toetssteen door God ons gegeven, zijn wet, zijn woord. Opdat we zo aanstaande zondag ons wel eens beproeven zouden. En eten alzo van het brood en drinken van de wijn. Dus de mens beproeven al zo zichzelf. En daarna, als hij dit beproefd heeft, dan blijft hij af. Nee, dat staat er niet. De mens beproeven al zo zichzelf. En eten al zo van het brood. Dus God verdient het aan elkaar. Die waarachtige zelfbeproeving. En eten van het brood. En drinken van de drinkbeker. Die beproeving die is er dus niet om ons deze week allerlei narigheid op de hals te halen. Dat we net genoeg hebben om aanstaande zondag te kunnen zeggen: nee, ik ben toch geen geschikt mens om in de gemeenschap bij Heer te komen. Maar die beproeving die schrijft de Heer in zonderheid in de week van voorbereiding ons voor, opdat we eerlijk zouden zijn, die we zijn, namelijk zondaren voor God. Zondaren voor God. Niet meer, maar ook niet meer. Dat is voor God genoeg. Zondaar met ons hart in de beleving, in de bevinding van ons hart. Zondaren, zulke zondaren die het beleiden en bekennen en die van hun zonde verlost wensen te worden. Die geen hogere vreugde en geen hoger goed op het oog hebben dan bevrijd te worden van hun ongerechtigheid. Zulke zondaar. Nu, daartoe willen wij deze tekst toe ontvouwen. En dan geldt het ook hier wat de Heere eenmaal zei tot Mozes: trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop je staat is heilig land. Heilig land, dat wil zeggen, dit is mijn terrein, Mozes, hier heers ik, hier ben ik God, die de schoenen van uw voeten. Dat wil dus zeggen, hier is niets van u, hier moet u zich onderwerpen aan mij. En zo is het ook, als we ons stellen, onbevooroordeeld stellen voor deze tijd. We zouden eerst zien de aanleiding waarom deze oproep geschieden. Dat staat dus in onze tekst. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt. Waarom zegt de apostel Paulus dit? Want de apostel Paulus is het die deze brief geschreven heeft aan de Corinthiërs. Corinthe, in die dagen een zeer bloeiende stad in Griekenland. Een stad die uitnemend goddeloze, die op een, ja, een zeer bijzondere wijze spreekwoordelijk goddeloos was. In de dagen dat Christus zijn gemeente oprichtte, er was in die hele omtrek, in de hele beschaafde wereld, geen stad waar de goddeloosheid zo weinig vierde als in Korinthe. En juist in dat goddeloze Korinthe heeft God zijn kerk vergaderd. En tegen Paulus gezegd dat hij zelf nog veel volk had in die stad. Paulus heeft daar gearbeid, niet ongezegend. Daar is daar een gemeente gekomen, gesticht, door de arbeid van Paulus, door de bediening van het woord van God, en het vergaderend werk des heiligen geestes. En die gemeente die is in zonderheid samengesteld uit de heidenen. Zoals op andere plaatsen ook dikwijls grote groepen Joden zich ten Here overgaven, zo was het in Korinthe in zonderheid dat de heidenen kwamen om gehoor te geven aan de stemmen God en zich te buigen naar de eil des Heren. Dat is een gemeente vergaat. Maar nu moet u, hoewel het geloof bloeide in de gemeente van Korinthe, toch niet de gedachte hebben alsof die gemeente van Korinthe uitstak in een sierlijk leven, een heiligmaking voor God aangezet. Nee, het is vaak zo, je hoeft er nooit groot op te zijn. Als je vroeger als een beest geleefd hebt. Als je vroeger als een heiden, als een goddeloze geleefd hebt. En het is ook vaak nog zo, dat mensen die zo erg in de zonde geleefd hebben, die zo diep in de zonde gevallen zijn in hun eertijd, dat ze bijna, er zijn ook uitzonderingen die ook hier de regel bevestigen, maar dat ze bijna nimmer helemaal loskomen van hun vorige zon. Ze hebben bijna hun hele leven een trek naar bepaalde zonden die ze vroeger gedaan. Dan zou ik u met vele voorbeelden dat kunnen staan. En daarom, u moet er maar nooit trots op zijn dat u vroeger zo'n beest was, als God uw ogen opende en gewederkeren mocht tot een Heer. In die gemeente van Korinthe bemerken we ook een hang, een trek naar een vroegere zonde. Een vroegere zonde. En dat was wel in zonderheid hoogmoed. Want Korinthe was rijk. Korinthe was een voorname handelsplaats, een handelscentrum. Daar werd al met geld gesmeten. En altijd, wanneer de overvloed toeneemt, wanneer de wilde tijd komt, dan wordt een mens ook hoogmoedig. Want hoeveel te meer weldaden er op een verdorven hart komen, hoeveel te slechter dat hart wordt. Hoeveel te meer goed God geeft aan de goddeloze, hoeveel te goddelozer hij worden zal. Dat doet dat goed niet, dat doet God niet die het goed geeft, maar dat doet de goddeloze. Hoeveel te meer hij heeft, hoeveel te meer hij zich tegen God verzetten zal. En dat zie je ook in Korinthe. De gemeente van Korinthe was een bloeiend handelscentrum. En nu door de wilde waarin ze zich baden, vervielen ze ook in allerlei goddeloosheid. Ik zeg hoogmoed. Maar ook een grote zonde van de Korinthiërs was hoererij. Ontembare, tomeloze hoererij. Zo zegt zelfs de apostel, dat ik er onder de heidenen nog niet van gehoord heb. Zoals het in de gemeente van Christus te Korinthe hoort. En dan schijnt dat nog wel een man geweest te zijn met een bijzonder verstand. En met een bijzondere gaven. En die broeders daar in Korinthe, die bedekte zijn hoererij, ter wille van de gaven en van de talenten die hij had. Dat bedekte ze, zei, ja, maar het is toch een machtige man. En hij doet toch een zachtelijk feest. Ja, maar deze man juist viel door zijn hoogmoed in deze zonde van hoererij. Dan waren er nog meer zonden. Dat was ook de zonde van het Christus. Dat altijd gepaard gaat bij het hoogmoedig hart. Maar hoogmoed is, dat zal ook richting zijn. Zoals het ook in de gemeente van Korinthe. Er was groepsvorm. De ene reden door meneer Apollos het liefst. En de andere reden door meneer Cephas het liefst. En de derde reden door meneer Jezus het liefst. Want ze verdeelden het precies in partij. Allemaal in partij. De ene partij van Apollos en de andere partij van Cephas. Petrus en de andere partij van Paulus en de andere partij van Jezus. Ze zetten ze zo allemaal zo op een rijtje. Ze waren allemaal in hun ogen van die partijvormen. En nu was Paulus er niet zo best afgekomen in die gemeente van Korinthe. Want er was er een zeer grote groep die zeiden, maar Paulus geloven we niet meer. Dat apostolisch gezag van Paulus, dat wendt hij maar voor. Paulus heeft niet eens met de Heer Jezus gewandeld, zeg. Nee, dat staat ook in deze brief. Ja, Paulus, je kan wel mooie brieven schrijven. Maar je preken die zitten niet zo best in elkaar.
De brieven zeggen ze die zijn wel gerichtig. Maar de aanwezigheid hier is maar zwak en verachtelijk. Dat wil zeggen, als we die man heen en hij komt hier preken en onderwijzen, nou nee, dan afvallig nog. De man machtig in de schrik. Maar die Paulus is maar verachtelijk. Hij doet wel druk en gewichtig. Hij schrijft wel prachtige brieven. En dan ontgloeit daar in het hart van Paulus een heilige ijver over deze gemeente die hij gekweekt had in het woord des Heeren door de geest van zijn God. Dan gaat Paulus niet zichzelf verdedigen, ach nee. Dan kennen we Paulus wel beter, denk maar uit hetgeen wat we al weten uit de bijbellezingen woensdagavond van Paulus. Wanneer het over zichzelf ging, dan liet hij zich wel geestelen. Dan liet hij zich wel in de gevangenis werpen. Dan wilde hij niet eens gebruik maken van zijn Romeins burgerrecht om zich daaruit te verlossen. Of althans om de geesteling te kunnen voorkomen. Dan draagt hij die smaak om Jezus wil. Maar zou je zeggen, waarom is hij hier toch zo woestig in deze tweede brief aan de Korinthe? Zo tastte hier zijn apostolisch gedag aan. Het gaat hier niet om de persoon van Paul. Paulus zegt, je mag best zeggen dat ik een verachtelijke man ben. Je mag best zeggen dat ik een verworpene ben. Maar het gaat over mijn apostolisch gedag. En als mijn apostolisch gedag niet waar is, dan is ook mijn prediking niet waar. Maar dan is ook de bekering niet waar. En dan is het geloof eigenlijk. Dus het ging om het hele werk van Christus. En daarom verdedigt hij in deze eerste en in deze tweede brief zijn apostolisch gezag. Niet als een man die voor zijn eigen eer blaast en in vuur en vlam staat wanneer de naam wordt aangerand, dat komt Paulus wel hebben. Daar heeft hij in deze brief aan de Corinthiërs ook een lijstje van opgenoemd, wat hij in de naam van Christus gedragen had. Maar het gaat hier om het werk van Christus. En daarom zegt hij, ik ben een apostel. God heeft me aangesteld. Want die mensen die zeiden tegen hem, of hij sprak eerst, hij zegt, dat is nou de derde maal dat ik tot u kom. Niet dat Paulus driemaal in Korinthe geweest is, maar hij is de eerste maal dus zelf geweest, de tweede maal heeft hij een brief geschreven, en nu schrijft hij ook voor de derde maal, dat is nu de derde maal dat ik tot u kom, en in de mond van twee of drie getuigen zal alle woorden staan. Ik heb het tevoren gezegd, en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde, de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezend, degene die tevoren gezondigd hebben, en alle de anderen, dat zal ik wederom kom, ik ga niet zelf sparen. Dus hij had ze al een paar keer vermaand van hun christenheid en tweedracht en hoererij en homen af te gaan, want het was in die gemeente van Korinthe zo erg, dat ze bij het avondmaal dood bleven. Dat bleven gewoon mensen dood aan het avondmaal. En het bediende men het avondmaal en weinig anders dan bij ons. Het was dus zo, de mensen die brachten gaven mee tot de maaltijd. Want men had toen ook gedeeltelijk de gemeenschap van de goederen. Men bracht gaven mee, brood en wijn en vlees en alles wat er maar eetbaar en drinkbaar was op zo'n maaltijd, dat bracht men mee. En in het begin, dan werden die gaven gelegd aan de voeten van de apostelen, van de oudsten. En dan werden die gaven netjes verdeeld over de armen. En dan hield men met elkaar een liefdemaaltijd. En als die liefdemaaltijd dan afgelopen was, dan hield men met elkaar het heilig avondmaal. Aan het eind van die maaltijd. Maar dat ging maar een klein poosje goed. Daarna kwamen de rijken en die vormden dan een groepje, die gingen bij elkaar zitten en die brachten er vlees en er wijn en er brood mee en die gingen zo eten en drinken tot op de zat waren toe, tot droog niet worden toe. En daar in dat andere deel van die gemeente, daar zaten wat armen bij elkaar en die kregen niks, die zaten daar maar zo'n beetje te kijken en een beetje met elkaar te praten. Maar die rijken die waren aan het eten, en met een hongerige maag kwamen ze en ze dronken en ze aten. En op plaats dan waren ze dronken en dan waren ze zat. En dan gingen ze het avondmaal houden. Zo gingen ze het avondmaal houden. En daarom zegt hij, zijn er vele kranken onder u en vele slapen. En als u dan de kanttekenaren naleest en de vertalers van de grondtekst, dan zeggen ze alle eenparig, vele slapen, de slaap des doods. Dus God stond om dat onwaardig gebruiken van het avondmaal een plaag onder die mensen. Daar werden ze ziek. Daar werden een lam, maar de stierven erop. En nu zegt een apostel, denk erom, als jullie nu niet veranderen in je leven tegenover God en tegenover de bediening van het sacrament, dan zal ik bij je komen en dan zal ik je niet sparen. Dat was geen raadoefening van de mens Paulus, maar dat was de bediening van de sleutelmacht van de apostel Paulus. Die macht was met al Gods knechten om in de naam des Heeren te bidden. En te ontbinden. Dan zegt hij, dan zal ik je niet staan. Want zegt hij, terwijl gij zoekt een proef van Christus die in mij spreekt. Dus dat wil zeggen, de apostel bedoelt, jullie willen nu in mij een proef van Christus een bewijs van Christus dat ik wel een apostel ben. Dus met andere woorden, je bent mij nu wel aan het beproeven, want je vertrouwt mij niet. En je vertrouwt het woord niet dat ik op je gesproken heb, terwijl gij zoekt een proef van Christus die in mij spreekt, het welk in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Hij bedoelt hier dus mee, gij kunt het weten dat ik een apostel des Heren ben, want daar heb u zelf getuigenis van in uw hart, want daar zijn er onder u bekeerd, toen ik hier het woord van God bediend heb, zegt een apostel Paulus. Dus gij hebt de proef in het midden van u, maar gij wilt mij wel beproeven, zegt hij, maar je moet eerst jezelf maar eens beproeven. Want hoewel hij gekruisigd is, zegt hij dan in het vierde vers door zwakheid, zo leeft hij nog dan door de kracht God. Hiermee zei dus het beeld van Christus. En hij zegt, ja, Christus was ook wel zwak. En Christus leek ook wel een verachte worm. Maar hij leeft door de kracht van God. Want ook wij zijn zwak in hem. We zijn inderdaad wel verachtelijk. Paulus zegt niet van zichzelf dat het zo'n goede beste is. Hij zegt, we zijn zwak in hem. Maar we zullen toch met hem leven door de kracht God. Dus net zoals Christus, die een uiterlijke gedaante niet had, die in de gedaante zoals hij gezien werd, maar een verachte slaaf was. Nou zegt hij, zo ben ik ook maar. Ik ben een verachte man in uw oog, maar ik leef door de kracht van God. En die kracht van God is ook in uw vrienden. En dan zegt hij in het vijfde vers in onze tekst dus, onderzoek u zelf. Dus u bent nou mij wel aan het beproeven of ik goed preek. Of mijn apostelschap toch wel goed is. Of ik mijn ambt niet uit mezelf aangenomen heb. Maar onderzoek u zelf. Onderzoek u zelf of gij in het geloof zijt. Daar gaat het dus ook. Ja, dat is bij elke avondmaal te doen weer. Maar het betekent weer opnieuw in de gemeente. Ik heb er al zo dikwijls tegen gewaarschuwd. Dat er voor en tijdens en na de avondmaalsbediening altijd weer mensen zijn. Die altijd bezig zijn om een ander te beproeven. Nee. Maar ook dit wordt vernederd aanzittende of, nog erger, ze blijven zelf van de bediening af en ze hebben een oordeel over degene die wel aan de bediening komt. Ze weten precies dat de bediening echt is. Ze weten precies dat die er nog geen recht op heeft. Ze weten precies dat het bij die en die daar en daar hapert. En vanzelf deugt dan ook de prediking niet, want als de prediking deugde, dan zouden die mensen niet aan de bediening komen. Dan zouden ze wel afgewezen worden en die tafel wachten die deugen ook niet, want die laten tegenwoordig ook alles maar toe aan dat avondpalingplaatje. Zie dat? Zo hoor je dat dan wel eens, hè? En zo rolt dat balletje maar, en hij niet gelooft het, en de ander zegt het altijd wel wat van waar zijn. En dan denk ik dan, ja hoor, het is waar. En zo gaat dat. Net als in die dagen van de Corinthiërs, in de dagen van de apostel Paulus. Ze waren allemaal maar bezig in hoogmoed om Paulus te beproeven. En om degene die misschien daar rechten aan gingen te beproeven. Nee, zegt Paulus, beproef u zelf. Onderzoek u zelf. Of gij in het geloof zijt. Want als je nu bemerkt dat gij in het geloof zijt, dan zijt gij het zegel van mijn apostelschap. Dus als er nu onder u zijn die waarlijk zelf dat geloof hebben, door de bediening van de Heilige Geest gewerkt, nou wat braakt u dan uit tegen de gemeente van Christus? Als de Heer nu in uw hart het geloof werken wil door zijn genade, wat ziet u dan laag op de bediening van het avondmaal in de gemeente des Heren? Als op de tafel des Heren zou verontreinigd worden. Als God in u had geloven, dan heb u dat zegel van mijn apostelschap, zegt een apostel, in uzelf. Beproef u zelf, onderzoek u zelf. Of gij in het geloof zijn. Dat geldt ook voor ons. Nu, vandaag, was het spreek van Seneca, de oude wijsgeer, ken u zelf. Was de hoogste wetenschap van het heidendom, ken u zelf. En hier hebben ze rakelings gesproken langs het woord van God. De weg ten leven in te gaan, is in de eerste plaats, ken u zelf. Wees, wie ze zijn, de mens, onderzoek u zelf. En dat woord onderzoek, dat staat in de grondwet. Een woord dat betekent eigenlijk, doorboor u zelf. Dat is een woord dat is genomen van het woord doorboren of uitboren. Dat wil zeggen, u moet maar niet zo'n oppervlakkige visie op uzelf hebben, een oppervlakkige kijk op uzelf hebben. U moet maar niet zo goudklaar zijn met uzelf, maar u moet uzelf doorboren. Dat wil zeggen, u moet tot het binnenste van uw hart zoeken. U moet niet zo gauw zeggen, ja, maar hij heeft toch ook wat schuld hoor, en het zit toch wel in hem en die prediking en die mensen allemaal tegenwoordig. Nee, onderzoek, doorboor uzelf. of gij in het geloof stelt. Dat staat niet of gij geloof hebt, maar dat staat of gij in het geloof stelt. Je zult zeggen, is dat er nog wat anders? Ja, dat is zeker wat anders. Daar zijn mensen die hebben het zaligmakend geloof van God ontvangen. Maar die zijn niet in het geloof. Dat wil zeggen, die geloven niet. Die geloven niet. Dat is mogelijk. Het is mogelijk dat er Gods kinderen zijn die het zaligmakend geloof van God ontvangen hebben. Maar nu, vandaag, en de week van voorbereiding, niet geloven. Dat wil zeggen, dat geloof is niet actief. Dat geloof is niet werkzaam. En als het geloof niet werkzaam is, dan mist u vanzelf ook de vruchten van het geestelijk leven. Dan mist u vanzelf ook de blijdschap en de liefde en de vrede en het geloof en de luisterheid en de barmhartigheid en de mededeelzaamheid. Dus de apostel Paulus zegt, ik onderzoek of gij geloof hebt, want het zou kunnen zijn dat u zegt, ja hoor, ik weet zeker dat ik geloof heb. Toen ik 10 jaar was, of toen ik 30 jaar was, of toen ik 50 jaar was, toen heeft de Heer mijn leven veranderd. Toen heeft hij mijn ogen geopend en toen is in zijn roep geschiet. Ik weet goed wat er gebeurd is. Ik heb voor God als een worm in het stof gekropen en ik heb zijn beloftenissen mogen aanvaarden die hij aan mij dode zondag had. En ik heb leren hopen op de genade God in Christus Jezus. Dat zal zijn leed ooit uit mijn geheugen wissen. Dat kan zijn. Maar dan bent u het toch niet. Dan bent u het net nog niet. Want de apostel zegt, dat je moet beproeven, dat je moet onderzoeken of gij in het geloof zijt. Dus of gij gelooft vandaag en morgen en overmorgen. Of gij gelooft. En nu weet ik wel, het kernpunt van het geloof, de zaak in zijn enge begrenzing, dat is Christus Jezus en die gekruist. Het voorwerp des geloofs, dat is in zonderheid Christus Jezus. Dus als we een beschrijving gaan geven van het geloof, dan moeten we in eerste plaats vragen, dus niemand, onderzoek dat nu eens in uw hart, hebt gij gemeenschap aan de Heere Jezus Christus. En dat niet zomaar dat je enig gevoel van genegenheid op hem hebt, dat je zegt, ja, dat is toch wat geweest. Dat is toch wat geweest. Dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, ja. Ik ontmoette pas ook nog iemand. En die zegt, oh, ik las zo in de Bijbel dat ze de Heer Jezus bespeeld hebben en dat ze met haar uitgeplukt hebben en dat ze hem geslagen hebben. En toen dacht ik, oh, vreselijke mensen, dat jullie dat gedaan hebben. Ja, ik zeg, heb u wel eens gehoord van dat versje van Messene? Ik was als Jeruzalem dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar ik dacht er niet aan hoe ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Nee, dan staan we niet meer met twee gebalde vuisten naar de Joden, maar hoe dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Dan word ik ook klaar op mezelf, op mijn zonde, meer nog bedroefd naar God. Kijk, dus hebben we zo gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Weten we van een verwisseling in ons leven. Hij in mijn plaats en ik in zijn plaats. Ik rechtvaardig, omdat hij bij de onrechtvaardige gereden werd. Is het in ons leven daar gekomen dat we verloren gingen en behouden werd. Verloren gingen onder de vloeken van een eisende weg die ons bij de keel greep en die niet losliet voor hij voldoening kreeg. Want als de wet van God een zondaar grijpt, laat hij hem nooit los of hij moet voldoening gekregen hebben in die ander. Dat gaat het. En u zegt, ja maar, daar zijn toch vele christenen, echte christenen, die dat niet zouden durven zeggen, het is waar. Maar wanneer ons formulier tot bediening van het heilige avondmaal gaat spreken over het ware geloof, het kennen van je zonde, jezelf veroordelen, dan spreekt het ook over een hartelijk geloven dat al mijn zonden mij om Christus wil vergeven zijn. Dus wanneer daar gesproken wordt van het oprechte geloof, dan ziet men het geloof dus in zijn welwezen, zoals de ouden dat wel eens noemden. Dan ziet men dat geloof, zover als het hier op aarde voltooid kan zijn, als een voltooid bouwwerk. Zo zien we dat. En daar moeten we ook vanuit gaan. Als we dit gaan onderzoeken of wij in het geloof zijn, dan moeten we gaan onderzoeken of we in Christus zijn. Of ons leven met Christus verborgen is in God. Dus dat wil zeggen, of we ons leven in onszelf verloren hebben, of we wanhopen aan onze eigen krachten en aan onze eigen kunst, en of dat we nu ons vertrouwen alleen maar stellen op de gerechtigheid van die ander. Niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Ook tot heiligmaking. Dus ook dat ook in de weg van heiligmaking ons vertrouwen alleen op Christus is. Want Christus is niet alleen voor ons gestorven, maar hij leeft ook voor ons, opdat hij met zijn leven tussen treden zou in de weg van heiligmaking, telkens weer opnieuw tussen een heilig God en tussen een vervloekt en verdoemenswaardig zonder, want dat blijft het toch in de zaak. Dus nu moet u zich beproeven ook ten opzichte van die heiligmaking, opdat je nu een dagelijkse verwachting hebt van de Heere Jezus. En opdat je nu een dagelijks sterft aan uzelf. Ik sterf alle dag, zegt de apostel Paulus, alle dag. Of we dat nu ook hebben. Elke dag sterven aan onze eigen wijsheid en aan onze eigen gerechtigheid en onze eigen zinnigheid en aan onze moordlust en aan onze heerszucht en aan onze verderfenissen die er in ons hart zijn. Wij zijn er gekomen in het doden van onze leven die op de aarde zijn. Nou, dat is dus het volmaakte gebouw, zou ik het noemen, voor zover het geloof hier op de aarde volmaakt kan zijn. Maar, dat staat ook in het formulier. We willen de harten van de zwakgelovigen, van de kleingelovigen, niet mismoedig maken. En men moet het ook weer niet zo stellen, alsof dit alleen maar de oefeningen van het geloof zouden zijn. Oh nee, want het staat ook duidelijk dat het waarachtig geloof bestaat in een kennis van al hetgeen wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus niet alleen van Christus en zijn gerechtigheid, dat is dus wel het centrale punt. Daar moet het wel in. Maar het gaat kenschap en geloof kennen. Alles wat God in zijn woord geopenbaard is. Dus dat wil zeggen, uw zonde, uw ongelijkvormigheid, die in het woord geopenbaard is. Ook Gods goede dierenheid en Gods liefde en Gods trouw. Dus dat ook geloof. Kijk eens, wanneer je een levend lid bent van de gemeente van Christus, wanneer je in het geloof bent, dan kan het zo zijn dat je zegt, ja maar, ik heb die bewuste verwisseling niet ervaren, dat Jezus de mijne en ik de zijne. Maar dan gaat Gods woord ook verder terug, en wij doen dat natuurlijk ook, maar dan vraag ik u, maar gelooft je dan wel wat er in Gods woord staat? Ook wanneer de staat van Gods eerlijkheid en van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid, gelooft je dat? En stelt je u daaronder en zegt je, Heer, dat geloof ik van ganser harte. En zijt je daarmee bezig in uw leven, jongens en meisjes, vaders en moeders, want het waarachtig beginsel van het nieuwe leven, dat richt zich op het hele woord van God. En niet alleen op Christus, misschien zelfs niet in de eerste plaats op Christus te borg, maar dat richt zich op het woord van God. We gaan weer geloven dat het woord van God waar is. En als we weer gaan geloven dat het woord van God waar is, dan gaan we dat woord van God ook weer lezen en onderzoeken. En nu vraag ik u, zijt ge nu in het geloof? En dan zal ik het heel eenvoudig zeggen. Heb u nou lust gekregen aan de dienst van God? En aan het woord van God? En kom je nou graag naar de kerk? En zeg dat woord, spreek dat woordje aan. Ben je met dat woord bezig? Beweeg dat woordje aan. Ik vraag niet of dat je nou gelijk zingen kan en jubelen kan en denken kan dat je bekeerd bent. Dat vraag ik niet. Maar beweeg dat woordje aan. Ben je daarmee begaan? Ga je naar huis en grijp je dat woord nog eens? En neem je nog eens wat geschriften van onze trouwe oudvader? En lees je daarin in? En heeft dat de belangstelling van je hart gekregen? Zoek je daarna? En zoek je daarin naar God als naar een dierachtig goed? En is bij dat zoeken in het woord van God de glans van de wereld vergaan? Dat gaat er altijd mee samen. Je ging misschien voor die tijd zo op in de wereld, in je werk, in je positie, in hetgeen wat je had en kreeg en trachtte en dacht te krijgen. Maar nu werd dat gelijk anders. Zeker, je ging vertrouwen, je arbeid vervullen, maar het had de eerste plaats niet meer. Je zei, oh nee, heren, nee, dat niet, dat niet. Oh, het is waar, ik zal mijn arbeid blijven verrichten op de aarde, maar dat kan mijn hart niet meer verzadigen. Oh nee, al had ik alles, geen kroon van deze wereld, dan ben ik toch niet gelukkig. Maar ik moet u hebben. Ik moet weer gemeenschap met u hebben. En die gemeenschap met u, die zoek ik weer de dag en nacht, dat weet ik. He, en dan zal dat onderzoek gepaard gaan met het gebed. Met het uitgaan naar de Heere, met het roepen, ontferm u mijne Heere, ontferm u mijne. Daar heb je ook geloof. Dat is ook geloof. Dat is geloven wat er in het woord van God staat. Ook al spreekt dat woord u tegen. Ook al getuigt dat woord van God heiligheid en van God heerlijkheid. En dan nog iets, dat moet ik vooral niet vergeten. Wanneer je gaat geloven dat God barmhartig is. Dat God zo genadig is. Dat hij u nog gedragen en gespaard heeft. Dat je zegt, oh God, ik ben al 10 jaar. En ik heb al zoveel zonden in mijn jonge leven gedaan. En u bent toch altijd maar opnieuw zo goed voor me. En dat uw hart zo verbreedt en dat u zo klein maakt voor God. En dat je zegt, Heere, nou wil ik niet langer tegen u zonden. Of ik ben misschien al 30 jaar en ik heb zoveel kwaad gedaan hier. Vanaf mijn jeugd af aan. De boom van mijn leven is zo bedorven. O God, ik smeek het van u. Is er voor mij nog een redding? Is er nog ontkoming? Is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan? Kan ik nog tot genade komen? Tot genade komen, hoor je dat? Tot genade komen. Want de ontdekte zondaar die blijft niet eeuwig op zijn zonde zitten staren. Hij ziet zijn zonde als een ongerechtigheid in het licht van Gods goede tierenheid. En dan zegt hij, Heer, ik ben wel een zondaar, maar u bent toch een genade. En een barmhartig God. En al weet hij nog niet dat de Heer hem die genade schenken zal. Of misschien in de winter reeds geschonken heeft. Hij gelooft toch dat God genadig is. En hij zegt met die melaat van Jezus voeten. In die gebied. Gij kunt me reinigen. Je kunt het, Heer. O juist in die eerste tijd van het geestelijke leven. Dan kan de ziel zo zien op God almacht. Dan kunnen ze zo pleiten op zijn sterke arm. En zijn machtige hand. Dan kunnen ze de voorbeelden voor Gods voeten werpen. En dan zeggen ze, Heer, die heb u verkeerd. En die heb u het nieuwe leven geschonden. En die ging u niet voorbij. En die heb u geopend toen u aan het kruis tot u riep. O help ook mij, Heer. Dan blijven ze bezig. Die geweldige nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Die zeggen met Jacob en ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegen. Dat is ook geloof. En waar volk uw geloof is, daar is versterking mogelijk. Daar roept God u aan zijn dus. Om dat zwakke geloof. Om dat misschien menig maar struikelend geloof. Te sterken voor het aangezicht dat hier. Want dat is de wil van God dat hij het gekroogde niet verbreekt. En dat hij het rokende lemmet niet uitblust. Nou, wie bemoeit zich nou met een gekroost rietje? Wie gaat er nou een stekje naast een gekroost riet zetten om het zachtjes te verbinden, opdat de pluim van het riet niet in de modder dalen zal? Dat doe je toch niet? De mensen zouden zeggen, je bent gek. Wie doet dat nou? Een boom die misschien, een jonge boom die misschien dreigt te breken, die gaat ondersteunen. Dat heb je een dikke paal naast, want die boom die moet behouden worden. Of een mooie bloem in uw tuin, dat heb je misschien een stengel naast. En u bent hem voorzichtig op, want u behoudt die mooie bloem. Maar wie gaat er nou een rietje opbinden? Wie gaat er nou een steen zetten naast een rietje? Dat doe ik, zegt God. Ik ga dat rietje opzoeken, een gekroost rietje. En naast dat gekroost rietje zet ik mezelf. Als u houdt, als u steen, als u rotten, omdat dat gekroost rietje niet in de modder daalt. Dat verachte, ja, dat is het treffende werk van Jezus Christus. Wanneer hij komt op de aarde, dat zie ik hem alleen, dat zie ik hem voornamelijk, dat zie ik hem ingaan tot de huizen van de gelovigen, dat zie ik hem gaan naar de Maria Magdalena, dat zie ik hem gaan naar de Zacchaeus, dat zie ik hem gaan naar wat arme vissers aan de oever van Galilea, van het meer van Galilea, dat zie ik hem gaan naar de verachte, naar de verlorene, naar de zedeloze, naar de ellendige, opdat degene die roept zal in de Heer, dan gaat hij naast dat gekroosde rietje staan. En dan heft hij die gekroosde rietjes op door zijn kracht, omdat hij niet sterven zal. En een rokend vlaslietje, een vlaslietje wat uit een olielamp stak om te branden, een rokend vlaslietje, maar je ziet geen vlam meer. Als je zegt, trek die vlaslietje eruit en stop er een nieuwe vlaslietje in en steek hem opnieuw aan. Maar dat doet ik niet, zegt de Heer. Ik werp die rokende vlaslietje. Je zegt, nee, ik blaas erop, want waar rook is, daar is toch ook vuur, dat kan niet anders. En dan blaas ik erop door mijn heilige geest, opdat de as eraf zou gaan. En opdat dat vuur wat er nog in die vlasdiek zit, opdat het weer zou gaan ontbranden. Opdat dat rokende vlasdiek weer lucht zou geven. Nou, dat doet de Heer ook. Ach, als je arm bent voor God en hulpeloos en ellendig en bekommerd vanwege je zonde. En als je niet weet dat het waar is. Maar als je anderzijds God toch niet missen kan. Dan zegt de Heer, ik zal je niet verstoten. Ik zal je de toegang tot mijn heilige geest niet weigeren. Maar ik zal het je blazen met mijn geest. opdat dat vuur dat onder die walmende rook verborgen zit, weer zou gaan branden, opdat die weer als een lichtend licht zou schijnen in het midden van deze wereld. Nu, dat is het. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt. En dan legt hij tenslotte de proef uzelf. En daar willen we ook nog een enkel woord van zeggen. Nadat we gezongen hebben, uit Psalm 44, het eerste en het tweede vers. Dat is niet een matte herhaling van het onderzoek uzelf of gij in geloof zijt. Nee, in de Bijbel staat nooit iets voor niets. Staat nooit geen droge derde herhaling zonder meer van het vorige. Dat staat beproefd uzelf. Onderzoeken, dat zou dus kunnen zijn, dat is ook zo, nagaan of gij in het geloof zijt. Maar beproeven, dat gaat een stap verder. Dan heb u iets gevonden. Dan is er iets in uw leven wat waarde voor u is. Ja, wanneer u gewoon een keisteen op de weg vindt, dan gaat u met dat ding niet naar een juwelier om te zeggen, gaan we eens kijken of dat er misschien ook goud in zit, of dat het misschien ook een diamant is. Die dwaasheid begaat u niet. Maar wanneer u iets vindt, waar u van denkt, hé, dat kon wel waardevol zijn. Dat lijkt wel iets te zijn wat waarde is. Dan gaat hij naar hem kennen. En dan zegt hij, zeg, onderzoek dat eens. Beproef dat eens. Ik geloof dat dat iets van waarde is. Dus als nu dat onderzoek in uw leven zo is uitgelopen, dat gezegd mocht, ja, Heer, u weet het toch. U weet het toch, Heer. Ik kan het toch niet ontkennen. Ach, ik durf niet te zeggen een verloste te zijn. Ik durf niet te zeggen het eigendom van Christus te zijn. Maar Heer, ik kan het toch niet ontkennen. Dat de zonde me tot een last zijn. Ik kan toch ook niet erkennen dat ik de ogenblikken niet lief heb. met mijn gansaar. Ik kan toch niet ontkennen dat het mijn hoogst genoegen zijn kan, wanneer ik nu iets zonder zon voor God te mogen leven. Ik kan toch niet ontkennen, Heer, dat het hoogste van mijn blijdschap zijn zal, wanneer ik daar nog iets kom. Ik kan toch niet ontkennen dat de komst van uw rijk me zo na aan het hart ligt, en dat ik zo blij ben wanneer het goed gaat met uw koninkrijk. Wanneer uw naam verheerlijk wordt, ik kan het niet ontkennen dat ik zo bedroefd word. Wanneer ik nog weinig idee gelijkvormd ben. Wanneer ik nog zoveel zonde in mijn leven. Wanneer ik ook in mijn naasten nog zoveel ongerechtigheden zie. Dan kan ik het niet ontkennen, Heer, dat me dat van harte is. En dat ik een hartelijk voornemen in me draag. Om voor te naar alle goede weg. Naar de inzettingen God volkomenlijk te leven. Dat kan zijn. Nu, beste apostel, als dat nu zo in je leven is. Beproefd gedaan. Altijd dan werden er metalen beproefd aan een toetssteen. Ze werden dus op die steen tegen die steen geslagen. En dan konden kenners konden zien welke metaal het was en van welke kwaliteit het was. Aan de proefsteen. Dat steen zingt ook nog over het strijken van het hart aan de proefsteen. In mijn ellende, zegt hij. Nou, zo zegt de Heer nu ook in dat vijfde vers. De proef nou uw best. Dat we zeggen, als je nou bij u in uw eigen hart mogen geloven dat er iets in is wat God erin gelegd heeft, breng het dan aan de toetssteen. Sla dan tegen die toetssteen. En dan moet ik weer beginnen bij de kern van de zaak. Dan moeten we ons hart op de toetssteen slaan, of bij de toetssteen brengen. En dat is het woord van God, dat is in zonderheid de wet van God, dat is de wet en de profetie van God. En dat is de toetssteen waar we ons hart aan moeten toetsen. Beproef u zelf. En als we nu ons hart en ons leven toetsen aan die steen, die toetssteen, dan moet er Christus uitkomen. Als mijn hart de beste geworden was op de kern van Gods woord, dan moet Christus eruit komen. Dan moet de liefde tot Christus eruit komen. Dat is het bewijs. Dat is het bewijs dat het echt is, dat het goud is. Dat het geluisterd God. Maar de metalen werden ook beproefd in de smeltkroef. De goudsmit die proeft zijn goud en zijn zilver in de smeltkroef. Opdat hij zou weten hoe zuiver of onzuiver het metaal is wat hij smelt. En nu is ook het woord van God en het leven naar God woord een smeltkroef. En die smeltkroef die wordt door de grote goudsmit in de hand gehouden. Maar ik heb al eens meer gezegd, de Heer die gebruikt de duivel en al zijn helpers om het vuur onder de smeltkroef te stoken. En dat vuur dat kunnen ze zo heet maken dat je bent nou verbrand. Nou verbrand, nou blijft er geen goud meer op. Nou blijft er niks meer op. Toen David in zijn zonde gevallen was en toen Petrus de Heer verloochend had, toen hij met smeltkroef, toen hij op de zee van de Satan lag, toen heeft hij van zichzelf gezegd, nou blijft er niks meer op. Dat heeft hij van zichzelf gezegd. Dat heeft God niet van hem gezegd. Dat heeft hij van zichzelf gezegd. Nou blijft er niks meer op. Nou is het zo niet gestoord. Nou vergaat. Nou zal het Jezus nooit meer zien. Toen Joma in de buik van de walvis zat, moet hij het bekennen. De kerk, zijn ongerechtigheid, zijn zon, in de smeltkroef, in de loutering. Beproef mij. Maar, en dat zeg ik erbij, het beproeven dat doe je niet als je van tevoren weet dat het waardeloos is. Nee, dat ook niet. Kijk eens. Als ik van mezelf niks geloof, als ik niet geloof dat God zijn genade in mijn hart verheerlijkt heeft, dan ga ik het ook niet beproeven aan het woord van God. Dus ik ben nog onbekeerd. En dat kan ik net zo makkelijk zeggen als ik zeg, ik ga morgen even naar Rotterdam. Ik ben onbekeerd. Ik ben onbekeerd, dus ik kon niet avond maken. Dan ga je natuurlijk je hart niet beproeven. Nee, dat doe je niet. Want je weet dat niet deugt. En je weet dat er niks van deugt. En je leest er toch rustig mee voor. Misschien ook niet wat, misschien ook niet rustig. Misschien ook wat onrustig. Maar je kan dan toch nog steeds buiten God houden. En je kan het dan toch nog steeds buiten Christus houden. En je denkt zeker dat je dan de tafel des Heeren niet verontreinigt als u niet komt. Denk u dat? Als u gelijk niet hebt geloof gedaan hebt, denkt u dan dat u de tafel des Heeren niet verontreinigt als u blijft zitten? Denkt u dat? Oh nee, dan zal God u oordelen dat je onbekeerd gebleven bent. Dat je u hart verhard hebt tegen God. Nee, denk erom, ik heb nooit gezegd dat onbekeerde mensen onbekeerd aan het avondmaal moeten komen en mogen komen. Dat heb ik nooit gezegd, nooit. Wie dat van mij zegt, niet. Ik wil de hele gemeente tot de getuige, maar ik zeg wel dat al degenen die de leiding des geloofs gedaan hebben verplicht zijn om aan de dicht des verbonds te komen. Als u het niet doet, dan ontheilig je de tafel des Heer. Niet onbekeerd, maar bekeer u dan tot God. Waarom blijf je dan onbekeerd? Bedacht, op God is toch geopend. Dat heeft toch niet aan God als je onbekeerd bent. Geef toch ook niet aan het evangelie waardoor God roept. Het is toch ook niet aan de kracht van de Heilige Geest die God bij zijn woord staat. Dat ligt toch niet. Dat ligt het niet in. Lees het maar in de vijfde artikel tegen de demonstranten, het derde en vierde hoofdstuk, de achtste en negende paragraaf. Dat kunt u duidelijk lezen. Niet in het evangelie. Niet in God die door het evangelie roept. En sommige krachten verbindt aan de prediking van het woord. Maar het ligt er niet. Want u laat het wegstikken door de vogelen des hemels. En u verstikt het onder de doornen, de zorgvuldigheden van het leven. En u bent er maar een klein poosje mee bezig, een tijdgeloof. En dan komt er verdrukking en vervolging en dan wordt u lelijk aangekeken en dan gaat u. U ontheiligt het beeld des Heeren. U bedroeft uzelf niet natuurlijk, want u weet dat het niks is. Maar kijk, als u nou denkt dat het wat is, dan ga je beproeven. De oprechten gaan ze beproeven. We hebben het straks gezongen uit Psalm 139. Daar zegt David, Heere, beproef mijn hart en toets me. En Heere, als ik dan op een schadelijke weg ben, ach, leid me dan op een eeuwige weg. Kijk, dat zeggen de oprechten. De oprechten die zijn niet bang voor onderzoek. Ze vrezen wel eens de uitslag. Ze vrezen wel eens. Ze kijken wel eens naar God aangezicht. En ze zeggen, Heere, hoe valt het uit? Als ik in de smeltkroef kom. En het kan ook wel eens zo zijn dat je van jezelf zegt, oh God, nou zie ik geen goud meer. Nou zie ik geen zilver meer. Nou zie ik niks als schuim, want het schuim dat komt bovenop. En als de Heer nou het goud in de smeltkroef gaat smelten en hij geeft de duivel gelegenheid om het vuur aan te blazen met al zijn helpen, dan kan het zijn dat je niks meer ziet als schuim. Maar God vindt het wel dat er goud in de smeltkroef zit. Wees maar niet bang, hij zal het goud niet laten smelten. Hij zal het niet laten verbranden, althans. Want hij is de goud, met de eeuwige goud, met alle korrels de goud, heeft eeuwigheidswaarde voor hem. Want het is gekocht met het bloed van zijn lieve Joost. Laat hem het schuim er dan maar af doen. En dan zal er een vast voor de smelter uit voortkomen. Want zevenmaal zal hij zijn kerk louter. Opdat hij zijn bloed in het gesmolten goud zal zien. En het schuim zal hij wegwerpen. Maar daar heb je dan toch ook niks aan. Wat heb je nou aan uw hoofd? En aan uw eigen gedachten en aan dat kunnen van uzelf en aan al die goddeloze gedachten die erin laten. Wat heb je dan nu aan? Ze staan u maar in uw weg, in de weg om tot God te komen. Ze vermoorden uw geestelijke leven. Ze maken u als een domper in het midden van de gemeente des Heren. Ik laat dat gauw de lucht niet licht zijn. Dus er acht het voor grote vrienden, mijn broeders, als een hele luise dutting komt. Want dat wordt gesmolten. Gesmolten en geluisterd in de smeltkroef. En de goudsmid zal voor u zorgen. Het gelukt aan de proeving. Nou nu, het is een teken dat God met zijn genade in uw leven is ingekomen. Want al degenen die de Heere vrezen, die vrezen de beproeving niet. Nog eens, niet dat ze niet eens vrezen dat het er weer uit zal komen. Dat doen ze menigmaal. Maar ze vrezen toch de beproeving niet. Want ze zeggen, Heere, zeg het dan maar. Zeg het dan maar. Mocht er dan geen goud in zitten. Ach, ik heb wel een hoop in mijn hart. Misschien een stille hoop, een verborgen hoop, een verdrongen hoop. Maar ik heb wel een hoop in mijn hart dat u naar me omgezien hebt, maar maak het dan openbaar. En als er dan iets van u is, Heere, ach, zeg het dan niet op. Blaas u dan dat rokende vlaslietje in gaan. En heb u dan dat gekroogde rietvengeltje in zijn hoofd. Opdat mijn ogen mijn koning eens zouden zien. En ik de heerlijkheid van u en van uw lieve zoon zou mogen aanschouwen in de dienst van het verbond. Kom, mijn geliefden. Er zijn ook kinderen van God die de tafel des Heeren ontheiligen. Wanneer we zonder beproeving aangaan. Dat kan ook. U kunt genade hebben, niet in ergerlijke zonde leven, dat wil zeggen zonde die bij de mensen bekend zijn, en toch de tafel des Heeren ontheiligen. Dan zal de Heer zijn aangezicht over de tafel des Heeren niet verbergen. Dat doet hij alleen wanneer openbare goddelozen worden toegelaten. Maar dan wilt u zelf geen zegen hebben. Dan zult u de tafel des Heeren ontheiligen. Die mensen zijn er. Die mensen die zo af en toe maar eens aankomen, wanneer het een schrik of wanneer het gevoel in hun hart hebben. Ach, arme gekroosde roepen. Ge doet de Heer het over smart mee aan. Als ge maar eens komt wanneer het u wint, wanneer ge goed gestemd bent. En dan praat ik nog maar niet eens over die mensen die afblijven. En dan hopen ze dat de dominee maandagmorgen op de stuk staat. Om te zeggen, oh mannetje, oh vrouwtje, waarom ben jij toch niet aan de bediening geweest? Ja, zo'n godzalig mens. Dan moet de hele gemeente toch wel over de rapper rugen. Dat ook hoog moet hoor. Dat ook hoog moet. Nou, ik kom niet. Op deze wijze niet. Nee, beslist niet. Want ik zou u stijgen in uw goddeloosheid. Maar ge onteert de tafel der Heeren denken. Want ge smaadt het bloed van Christus en ge acht het onrein. En ge zegt openlijk, dit kan je niet waar maken. En hetgeen wat zijn hand begon, dat kan hij niet laten varen tot in eeuwigheid. Amen. Dat we dan vol met kritiek zouden zitten op onszelf. Op ons dagelijks leven, op ons gebedsleven en op ons
als je schrift lezen en op het luisteren naar uw woord, en dat we dan in deze week eerlijk ons hart zouden toetsen aan uw wet, aan uw heilige evangelie, opdat onze zonden ons versmart zijn, en opdat de genade van Christus onze hoop is. Bereid u onszelf voor, aan wil u deze week met een dubbele mate van uw lieve geest ons licht schenken, en wil ons als uw gemeente in uw waarheid leiden. Heere, bewaar ons van meer te denken van onszelf als dat we zijn, maar bewaar ons ook dat wanneer het nieuwe leven in ons is, al was het beginsel maar nog zo klein, dat we uw naam dan niet zouden verloochenen, Heere, maar het liever op u zouden wagen met al de zorgen en de zonden van ons hart, dan uw naam nog langer te onteren. Geef dat we eerlijk en oprecht voor uw aangezicht zouden mogen komen en de verlossing alleen van u zouden verwachten, die de schoonste zijt van al de mensenkinderen en op uw lippen genade zijt gestort en die het zegt, doe dat, tot mijn gedachten is. Amen. Psalm 53, vers 6, dat is onze kloptekst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.